zo goed. Ja,
Welkom in de kerk op deze witte donderdag, waarin we gedenken hoe en dat Jezus zijn laatste avondmaal met zijn vrienden vierde en later de avond gevangen genomen werd, veroordeeld door de Joodse raad, wat uit zou lopen op morgenochtend, het moment waarop Jezus door de priesters naar Pilatus wordt gebracht en hij veroordeeld wordt tot aan het kruis. Wij zien op de voorkant een schilderij, en ook op de scherm staat die, maar ook op de liturgie een schilderij van Caravaggio. Het is een fragment wat we zometeen ook tegenkomen in het verhaal. We gaan het verhaal lezen met verschillende stemmen. En het aardige van dit schilderij is dat eerst wil ik zeggen, we zien in ieder geval de zoen, de kus, de Judaskus, waarbij Judas Jezus verraadt. We zien ook links iemand weglopen, dat is Johannes, de baardloze jongeling die wegrent in paniek als hij beseft dat Jezus gevangen genomen wordt. Maar we zien ook helemaal rechts iemand met een lampje, die een lampje omhoog houdt, waarvan het licht valt op Christus. En dat is een zelfportret van Caravaggio. Dat is hij zelf. Caravaggio, berucht vechtersbaas, berucht vrouwen, hoe noem je dat? Nou ja, hoe heet het tegenwoordig?
Rokkenjager.
Berucht stevig drinker, maar ook een fantastische schilder. En wat het aardige van het schilderij natuurlijk is dat hij zegt, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk een zondaar. Maar zondaren zetten soms Christus net iets meer in het licht dan de leerlingen die wegrennen. Dat is een beetje de grap van het verhaal van Caravaggio. Maar het is ook het verhaal van ons, denk ik. Wij hoeven geen heiligen te zijn. Wij zijn allemaal mensen met lekker gebrek. Met onze mooie dingen, onze minder mooie dingen. Maar we mogen allemaal Christus in het licht zetten. En als we het even niet aankunnen, mogen we best even wegrennen. Ik wil de zanggroep bedanken dat zij bereid zijn om vandaag deze viering te dragen, zou ik bijna zeggen. Met jullie erbij is de kerk heel goed gevuld, daar zijn we heel blij mee. Maar het belangrijke is dat de samenzang op deze bijzondere avond extra tot zijn recht komt. Goed, laten we beginnen met een lied uit Thaisee. De zanggroep zingt het twee keer en daarna wij allemaal twee keer.
Thank you.
de microfoon weer terug. Heel goed. Ja, we gedenken natuurlijk vandaag het lijden van Christus. Maar jullie hebben misschien ook gehoord dat er vandaag iemand gestorven is in Bergen die velen kennen. En die ook in onze gemeente een belangrijke bijdrage heeft geleid. Vanochtend is thuis het lichaam gevonden van Theo Althuis. Ja, dus ik wil Theo even gedenken. Theo is 82 geworden. En heeft in 1941 geboren in Amsterdam, opgegroeid in Amsterdam. Het onderwijs gewerkt. En later is hij via verschillende contacten en door zijn schrijverstalent tekstschrijver geworden. Onder andere Sesamstraat. Maar ook teksten voor Herman van Veen en voor Stef Bos. Gedichten, aforismen, veel mensen in Bergen kennen hem, uitermate aimabel. Je kon hem overal tegenkomen. En jullie schrikken misschien, ik schrok ook. En ik schrok ook dat ik al 82 was, had ik ook niet gedacht. Theo Althuis, zijn naam staat daar ook op het scherm. Nee, Theo Althuis. Afgelopen week was hij op tv bij het programma Kopstukken. En dat is toevallig afgelopen zondag online gekomen. En dat is, en hij is nu overleden. Verder weet ik nog niks, maar ik wou Theo toch even noemen. En ondanks bij het 450-jarig bestaan van deze ruïne, dat we de ruïne gedacht hebben, heeft hij een speciaal gedicht gelezen en ik wou dat toch maar even voorlezen. Ruïnekerk. Ooit nestelde zich de gedachte in een of ander brein dat hier op deze plek flink opgehoogd eens een kerk zou zijn als sieraad in het landschap. Waar God moeilijk omheen zou kunnen en mensen zeker niet. Wat eeuwen later zwaar verminkt, ten dele teruggebouwd, stroomt het licht nog onverminderd door de hoge ramen. Langs weemoed, preekstoel, afgepleisterd steen en verdampte tranen. Koutjes scheren om de kleine toren, die geduldig op de tijd past, samen met het carillon. Een kind klimt op de verweerde muur en springt met armen wijd in gras vol krokussen. Theo Althuis, laten we hem in stilte gedenken. Onze helper altijd is de ene. En ook de zee en alles wat daarin leeft. En laat de schepping nooit aan haar lot over. De ene zal bij jou zijn. Beginnen we met de lezen van de passie en de muziek gaat zonder verdere aankondiging door. Heb je deze nog nodig of niet?
de eerste dag van het feest van het ongedeesemde brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeggen zijn leerlingen tegen Jezus:
waar wil je dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat we samen het Pesachmaal kunnen eten?
Hij stuurt twee van zijn leerlingen op pad en zegt tegen hen:
ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen. Volg hem en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: de meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar.
De leerlingen vertrekken naar de stad en alles gebeurt zoals hij gezegd heeft. En ze bereiden het Pesachmaal. Als de avond valt, komt hij met de 12. Terwijl ze aanliggen voor de maaltijd, zegt Jezus:
ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren.
Ze worden bedroefd en vragen één voor één aan hem:
ik ben het toch niet?
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 Maar hij zegt tegen hen:
het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde schaal eet. Want een mens en zoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mens en zoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.
Terwijl ze eten, neemt hij een brood, spreekt het zegengebed uit, breekt het brood en deelt het uit. En hij zegt:
neem hiervan, dit is mijn lichaam.
En hij neemt een beker, spreekt het dankgebed uit en geeft hun de beker. En allen drinken eruit. Hij zegt tegen hen:
en dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.
Terwijl het orgel speelt, wil ik toch even zeggen dat er twee soorten wijn zijn. We hebben wijn met alcohol en wijn zonder alcohol. En de wijn zonder alcohol zit in het zilver. Cor zal met de wijn rondgaan en Wim zal met de druivensap rondgaan. Je kijkt een beetje moeilijk. Dit is wijn, dit is druivensap. Zilver is druivensap. En ik ga langs met het brood.
Thank you.
Hij zit er even bij. Kijk. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Aangereikt worden. Hè? Dan kun je het heil kun je niet pakken, dan moet je altijd aangereikt worden. Herdenken. We denken met woorden, we herdenken met dit ritueel. Maar vandaag kreeg ik een tekst van Doetie Bauma. En die vond ik ook. Die wou ik Doetie even vragen of ze het voorbeleven. Ja, je mag daar zitten, maar ga maar op die stoel zitten. Ja, ga maar bij die stoel staan of zitten. En dan mag je daar lezen. Die stoel is vrij, je mag ook blijven zitten, doet hij.
Kijk zo. Ja, ik ben aangesloten.
Ik ga dichterbij.
Ik ben. Ja, goed. Ik ben aangesloten. Bij de dichterschap in Bergen.
In de microfoon.
Sorry, maar ik ben aangesloten bij de dichtersgemeenschap hier in Bergen. En ik schrijf veel. En ja, als ik dan iets in mijn hoofd heb, dan heb ik dat naar engelen toe. En nu vond hij dat ik dat wel kon zeggen. Want het heeft ook met het laatste avondmaal te maken. Wat als het liefde van je leven uit je leven wordt gerukt? Dat aanvoelt als een wedstrijd. Die je alleen maar kunt verliezen. Het laatste avondmaal is dan het enigste om dicht bij hem te zijn. Alsof hij door je lichaam stroomt. Zodat zo'n moment op dat moment heel waardevol kan zijn.
We gaan verder met de passie.
Nadat ze de lofzang gezongen hebben, vertrekken ze naar de Olijfberg. Jezus zegt tegen hen:
jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea?
Petrus zegt tegen hem:
misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet.
Ik verzeker je, juist jij zult me vannacht, nog voordat de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.
Al zou ik samen met jou moeten sterven, verloochenen zal ik jou nooit.
Alle anderen stamelen iets dergelijks. Ze komen bij een plek die Gethsemane heet en Jezus zegt tegen zijn leerlingen:
blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.
Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij voelt zich onrustig en angstig worden en zegt tegen hen:
ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken.
Jezus loopt nog een stukje verder. Laat zich dan op de grond vallen en bid dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mag gaan. Hij zegt:
Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.
Hij loopt terug en ziet dat zijn leerlingen liggen te slapen. Hij zegt tegen Petrus:
Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.
Weer gaat hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. We gaan eerst zingen. Ja, maar je hoort niks. Ik dacht, ik moet doorgaan. Weer gaat hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. Als hij weer terugkomt, liggen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vallen steeds dicht. En ze weten niet wat ze hem moeten antwoorden. Als hij voor de 3e keer terugkomt, zegt Jezus tegen hen:
Liggen jullie daar nou nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.
Nog voor hij uitgesproken is, komt Judas eraan. Een van de 12, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten is gestuurd. Judas, die hem zal uitleveren, heeft met hen een teken afgesproken. Judas heeft gezegd: degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Als hij eraan komt, loopt hij recht op Jezus af en zegt:
Rabbi.
En Judas kust hem. De gewapende bende grijpt Jezus vast. Ze nemen hem gevangen. Een van de omstanders trekt een zwaard, haalt uit en slaat de dienaar van de hoge priester een oor af. Jezus zegt tegen hem:
Jullie zijn met zwaarden en knuppels op mij uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven. En toen hebben jullie mij niet gevangen genomen. Maar goed, dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan.
Dan laten al zijn vrienden Jezus in de steek en vluchten weg. Eén jonge man, die alleen een linnen kleed aan heeft, probeert bij hem te blijven. Maar als ook hij wordt vastgegrepen, laat hij het kleed in hun handen achter en vlucht naakt weg.
zingen we 558. Nee, sorry.
561, Pieter.
Jezus wordt meegevoerd naar het huis van de hoge priester om te worden voorgeleid. En alle hoge priesters, oudsten en schriftgeleerden komen daar bijeen. Petrus volgt hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoge priester, waar hij tussen de knechten gaat zitten en zich warmt aan het vuur. De hoge priesters en het hele Sanhedrin proberen Jezus op grond van een getuigenverklaring ter dood te veroordelen. Maar dat lukt hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring afleggen, zijn hun getuigenissen niet afdoende. Dan komen er een paar met de volgende valse verklaring.
We hebben hem horen.
Microfoon.
We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.
Maar ook zo is de getuigenverklaring niet afdoende. De hoge priester staat op en vraagt aan Jezus.
Waarom antwoord jij niet? Je hoort toch wat deze getuigen over jou zeggen?
Maar Jezus blijft zwijgen en antwoordt niet. Dan vraagt de hoge priester hem.
Ben jij de Messias, de zoon van de gezegende?
Ja, dat ben ik. En jullie zullen de mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de ene. En de mensenzoon zien komen met de wolken van de hemel.
De hoge priester scheurt zijn kleren en zegt...
Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Jullie hebben allemaal de godslastering gehoord. Wat is jullie oordeel?
Allen oordelen dat hij schuldig is en de doodstraf verdient. Dan beginnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoeken hem, slaan hem en zeggen...
Profeteer nu maar, profeteer nu maar.
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 De aanwezige dienaren slaan Jezus met hun volle vuist. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats is, komt een van de dienstmeisjes van de hoge priester voorbij. Als zij Petrus bij het vuur ziet zitten, kijkt ze hem aan en zegt...
Jij was ook bij die Jezus van Nazareth.
Petrus ontkent dat.
Ik weet niet waar je het over hebt. Ik begrijp echt niet wat je bedoelt.
Daarop gaat Petrus naar buiten, naar het voorportaal. En ineens kraait er een haan. Als het meisje hem daar weer ziet, zegt ze opnieuw, nu tegen de omstanders...
Hij is één van hen...
Maar Petrus ontkent het weer. En al snel zeggen ook de omstanders tegen Petrus...
Jij bent wel degelijk een van hen.
Jij komt immers ook uit Galilea.
Jij bent wel degelijk een van hen. Jij komt toch ook uit Galilea?
Jij bent wel degelijk een van hen. Jij komt toch ook uit Galilea?
Je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea.
Je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea.
Je bent wel degelijk een van hen. Jij komt immers ook uit Galilea.
Petrus begint te vloeken en zweert.
Ik ken die man over wie jullie het hebben niet. Ik ken die man over wie jullie het hebben niet.
En meteen kraait de haan voor de tweede keer. Petrus herinnert zich dat Jezus tegen hem gezegd had: nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, zul jij mij driemaal verloochenen. En als hem dat te binnen schiet, begint hij te huilen. In alle vroegte komen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Nadat ze Jezus hebben geboeid, leiden ze hem weg en leveren ze hem over aan Pilatus. Pilatus vraagt hem:
ben jij de koning van de Joden?
Jij zegt het.
De hoge priesters brengen allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vraagt hem dan:
waarom antwoord je niet? Je hoort toch waar ze je allemaal van beschuldigen?
Maar Jezus zegt helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Nu heeft Pilatus de gewoonte om op het Pesachfeest één gevangene die door het volk gekozen wordt, vrij te laten. Op dat moment zit er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hebben gemoord. Een grote groep mensen trekt naar Pilatus en begint hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte is. Pilatus vraagt hun:
willen jullie dat ik de koning van de Joden vrijlaat?
Pilatus begrijpt wel dat de hoge priesters Jezus uit jaloezie hebben uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsen de menigte op om te zeggen dat Pilatus Barabbas moet vrijlaten. Dan zegt Pilatus:
Barabbas.
Dan zegt Pilatus tegen hen:
wat moet ik dan doen met de man die jullie de koning van de Joden noemen?
De mensen beginnen te schreeuwen.
Kruisig hem.
Kruisig hem.
Kruisig hem.
Kruisig hem. Kruisig hem.
Wat heeft hij dan misdaan?
Kruisig hem.
Kruisig hem.
Kruisig hem.
Kruisig hem.
Omdat Pilatus de menigte tevreden wil stellen, laat hij Barabbas vrij. Jezus levert hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog laat geeselen. De soldaten leiden hem weg, het paleis in, en roepen de hele cohort bijeen. Ze trekken hem een purperen gewaad aan, vlechten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brengen ze hem hulde met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ze slaan hem met een rietstok op het hoofd en bespuwen hem en buigen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hebben bespot, trekken ze hem het purperen gewaad uit en doen hem zijn kleren weer aan. Dan brengen ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwingen een voorbijganger die net de stad binnenkomt, te weten Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brengen hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze willen hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij neemt die niet aan. Ze kruisigen hem en verdelen zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelen erom wie wat zal krijgen. Het is in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigen. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidt: de koning van de Joden. Naast hem kruisigen ze twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers kijken hoofdschuddend toe en drijven de spot met hem.
Ach. Ach, kijk nou toch eens. Jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van dat kruis af te komen?
Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maken onder elkaar zulke spottende opmerkingen.
Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, dan zullen we hem geloven.
Ook de 2 andere gekruisigden beschimpen hem. Op het middaguur valt er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhoudt. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, roept Jezus met luide stem:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
In onze taal betekent dat: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wanneer de omstanders dat horen, zeggen enkele van hen:
hoor, hij roept om Elia.
Iemand gaat snel een spons halen, dompelt die in water met azijn, steekt de spons op een stok en probeert Jezus te laten drinken, terwijl hij zegt:
laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen.
Nadat Jezus luid geroepen heeft, blaast hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurt van boven tot onder in tweeën. Wanneer de centurio die recht tegenover hem staat, hem zo zijn laatste adem ziet uitblazen, zegt hij:
werkelijk, deze mens was Gods zoon.